gaan verder met de wonderen van de Heer Jezus. En ik wil vandaag een heel bijzonder verhaal met jullie gaan lezen. Over een man die zijn hele leven lang blind is geweest. Soms zie je op het internet wel eens een filmpje langskomen van iemand die door de moderne technologie weer kan horen of weer kan zien. Bepaalde afwijkingen die kunnen met een operatie verholpen worden tegenwoordig. Maar in die tijd was dat natuurlijk helemaal niet het geval. En deze man was aan zijn lot overgelaten. Hij kon alleen maar zitten en bedelen. Hij kon verder geen brood verdienen. Hij was totaal afhankelijk van de goedheid van andere mensen. En hij had nog nooit een zonsondergang gezien. Had nog nooit in de ogen van een ander mens kunnen kijken. En dan komt er een dag dat Jezus voorbij komt en dat het geheel gaat veranderen. Ik ga met jullie lezen het hele hoofdstuk van Johannes, hoofdstuk 9. Het staat: in het voorbijgaan zag hij, dat is de Heer Jezus, iemand die blind was van de geboorte af. Zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wat betekent leraar? Wie heeft daar gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde. En hij zei tegen hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: is deze het niet die zat te bedelen? Anderen zeiden: hij is het. En weer anderen: hij lijkt op hem. Hij zei: ik ben het. Zij dan zeiden tegen hem: hoe zijn uw ogen geopend? En hij antwoordde en zei: een mens genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem: waar is hij? Hij zei: ik weet het niet. Ze brachten hem die eerder blind was naar de Farizeeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen: hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. Anderen zeiden: hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Ze zeiden opnieuw tegen de blinde: u dan, wat zegt u van hem, omdat hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. En zij vroegen hen: is dit uw zoon van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden hen en zeiden: wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten we niet. Hij is volwassen, vraag het hem zelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bevreesd waren voor de Joden. Want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. Daarom zeiden zijn ouders: hij is volwassen, vraag het hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was en zeiden tegen hem: geef eer, geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zei: of hij een zondaar is, weet ik niet, maar één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En zij zeiden opnieuw tegen hem: wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Zij dan scholden hem uit en zeiden: u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde en zei tegen hen, er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt en dat hij wel mijn ogen geopend heeft. En wij weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons? En zij wierpen hem de synagoge uit. En Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden en toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei, wie is hij, Heere, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden. En zij die zien, blind zouden worden. En sommige van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan soms ook blind? Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Tot zover uit Gods woord. Jezus heeft een heleboel soorten ziekten en aandoeningen, gebreken, genezen. En Jezus doet dat niet willekeurig. Het lijkt misschien wel willekeurig. Hij loopt voorbij een blinde man. Maar zie hoe Jezus de blindheid van deze man gebruikt om een geestelijke les te leren. En te uit te leggen dat er veel mensen zijn die denken dat ze zien kunnen, die in werkelijkheid niet kunnen zien. Dat er mensen zijn die blind zijn en dat weten, en die van God zicht krijgen. En daar zit natuurlijk een prachtige geestelijke waarheid in. De blindheid, de lichamelijke blindheid van de man wijst naar een geestelijke blindheid in de mens. Zo zijn er ook andere ziekten die ook iets van de aard van de zonde tonen. Jezus doet niet willekeurig, laat ik het even zo zeggen. De evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, kiezen niet willekeurig welke genezingen ze in hun boek zetten, in hun evangelie. Nee, ze zijn heel specifiek. En ze gebruiken genezingen. Blindheid is de meest genoemde genezing die Jezus doet. En die wijst ons naar het feit dat wij geestelijk blind zijn en dat wij geestelijke opening van ogen nodig hebben. Maar er zijn ook bijvoorbeeld melaatsen die de Heer Jezus geneest. Het was een huidaandoening. Die was in principe ongeneesbaar. Was niet zozeer gevaarlijk. Maar het was wel volgens het Oude Testament een ziekte waardoor je afgezonderd moest leven. En je had dus hele gemeenschappen van melaatsen die eigenlijk buiten aan de rand van de samenleving hun eigen bestaan hadden. Melaatsheid is een ziekte die ons laat zien dat de zonde ons niet alleen geestelijk verblindt, maar dat de zonde ons onrein maakt voor God, die heilige God die we net aanbeden hebben, waarvan we gezongen hebben, heilig, heilig, heilig is de Heere God almachtig. Wij kunnen met onze geestelijke melaatsheid niet zomaar in de aanwezigheid van God komen. Jezus heeft verlamden beter gemaakt, mensen die machteloos waren, die onmacht ervoeren in hun lichaam, wiens benen niet wilden gehoorzamen aan de gedachten die door het brein werden uitgezonden. Er was een machteloosheid en dat is precies wat de zonde ook doet. De zonde bindt ons, de zonde steelt ons, rooft ons, berooft ons de mogelijkheid om God te dienen met heel ons hart. En wij zijn geestelijk verlamd en we hebben nodig dat iemand ons de kracht geeft om te leven zoals God het van ons vraagt. Jezus geneest doofstomme mensen. Mensen die niet kunnen horen en daardoor ook vaak moeite hebben om te kunnen spreken. En er is een geestelijke doofheid, eigenlijk parallel met de geestelijke blindheid, die in de mens aanwezig is, juist door de zonde. We hebben iets verloren door de zondeval. Onze eerste ouders, die hebben verloren dat wij dat geestelijk leven hadden, dat geestelijk inzicht, de mogelijkheid om de stem van de Heer Jezus te horen en te verstaan in ons leven, om zijn heerlijkheid te zien, om rein voor hem te staan en uiteindelijk de kracht te hebben om hem te dienen zoals het behoort. Nou, vandaag dus even die geestelijke blindheid, want Jezus haalt dus een geestelijke les uit de lichamelijke blindheid van deze man. En de les is dat wij allemaal een bepaalde geestelijke blindheid in ons leven hebben. En zeker als we toen we nog ongelovig waren. Hè? Toen wij ongelovig waren, waren wij totaal verblind. Waren onze ogen dicht, konden wij niks zien van de heerlijkheid van God. Laat ik jou deze vraag stellen. Als jij door een prachtig stukje natuur loopt, wat zie je dan? Als je naar de schepping kijkt, wat zie jij? De meeste mensen, die zien bomen, die zien bergen, die zien wolken, die zien een prachtig gekleurde lucht, die zien het kabbelend water van de rivier. Maar sommige mensen zien de vingerafdrukken van God. Je kunt twee mensen hebben en ze lopen naast elkaar en ze maken een prachtige wandeling. En de een die zit alleen maar te loven en te prijzen omdat hij overal de werken van God om hem heen ziet. En die ander ziet absoluut niks van God. Hij ziet alleen bomen en een rivier en bergen enzovoorts. De een heeft zicht en de ander is blind. Volgende vraag. Wat zie jij als je de Bijbel leest? En weer kunnen we twee mensen naast elkaar zetten. En de een is bijna in de hemel. Als de woorden van God van de pagina afspringen en zijn hart grijpen en zijn emoties aanraken. En hij is helemaal in de ban van een gesprek met God. Luisteren naar de stem van God door het woord van God. En de ander ziet alleen maar een boek met fabeltjes en sprookjes. De een is blind en de ander ziet. Wat zie jij als je naar Jezus kijkt? Als je leest over de verhalen van de Heer Jezus, hoe hij was, wat hij zei, wat hij deed, de wonderen, de krachten, de woorden van hoop, de indringende vragen die hij stelt. De fariseeën die kijken naar hem en zeggen, dat is een zondaar. Dit is een absolute gek. Hij is bezeten door demonen. Hij doet dit in de kracht van de Satan. Dan is er ook Petrus, die in de buurt van Caesarea Philippi, als Jezus vraagt, wie zeggen mensen dat ik ben? En dan worden er alle meningen een beetje gegeven. Sommigen zeggen een profeet, sommigen Elia, sommigen wie weet wat. En dan vraagt Jezus, maar wie denkt u dat ik ben? En dan is er een simpele vissersman, Petrus. Waarschijnlijk niet fantastisch geleerd. Hij heeft een beetje een basisschoolachtige training ontvangen. Hij kan waarschijnlijk wel lezen en schrijven enzovoorts. Maar hij is geen wereldreiziger. Hij heeft geen grote diploma's aan zijn muur hangen. Gewoon een simpele vissersman kijkt in de ogen van een medemens en zegt, u bent de zoon van de levende God. U bent de Messias, de Christus. Er is er eentje die blind is. En er is er eentje wiens ogen geopend zijn. Want Jezus zegt tegen Petrus: vlees en bloed heeft dit niet aan u geopenbaard. Dit soort inzichten kom je niet, daar kom je niet op uit eigen filosofische overwegingen. Dit soort inzichten die lees je niet in een boek ergens in een bibliotheek. Dit soort inzichten die kun je niet verzinnen. Dit soort inzichten komen van de hemelse Vader die dat in jouw hart legt. Die jou de ogen opent om te zien wie is dit. Weet je, het probleem van de ongelovige mens is dat wij verduisterd waren in ons verstand, zegt Efeze hoofdstuk 4. Daarom zegt Paulus ook, dit zeg ik u dan ook en getuig ervan in de Heere dat u niet meer wandelt zoals die andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken. Er is duisternis tussen de oren. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat het God is, door de onwetendheid die in hun is. En dan kunnen ze de Nobelprijs gewonnen hebben. Met een of andere doorbraak in wetenschap. Of welke andere branche van menselijk denken dan ook. Maar als het gaat om geestelijk inzicht, is er duisternis over het hart, is er duisternis in het verstand. Zij kunnen niet zien wie Jezus is en dat er een God is. En daar is de Satan ook. Heeft daar een rol in. 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 4. Daar zegt Paulus: van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw. Dat is niet onze hemelse Vader. Hij is de God van alle eeuwen. Maar in dit tijdperkje, dit kleine stukje geschiedenis, dit moment, is er een andere God die heerst over deze wereld. De Satan. En hij heeft de gedachten van ongelovige mensen verblind. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Hij houdt het geweldige, heldere licht van het evangelie tegen. Twee mensen kunnen in een dienst zitten. Het evangelie kan door Jezus zelf verkondigd worden in al haar heerlijkheid. Die prachtige boodschap die wij hebben. En de een is helemaal onder de indruk, valt op zijn knieën, aanbidt God en ontvangt het. En de ander zegt: dat was de meest saaie dienst die ik ooit heb meegemaakt. Hoe kan dat? De een ziet en de ander is totaal blind. Met betrekking tot al het geestelijke wat er in zo'n samenkomst aan het gebeuren is. Hij mist totaal het werk van God in de samenkomst. En hij kan het ook niet ontvangen. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 14 zegt: de natuurlijke mens, dat is de ongelovige, dat is de mens die nog in zijn natuurlijke aard zit en niet een geestelijke mens geworden is, doordrongen van de geest van God. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Waarom? Uit de 200 zoveel duizend mensen in Parkstad zitten er maar zo'n kleine getale in kleine gemeentes verspreid in deze regio. Waarom? Omdat het evangelie, omdat de verkondiging van het woord van God, omdat het samen zijn met andere christenen, de gemeenschap met de heiligen, dwaasheid is voor mensen. Dwaas. Ze kunnen de dingen van de geest van God niet aannemen. Omdat die dingen geestelijk beoordeeld worden. Maar halleluja. God heeft ons niet achtergelaten in die duisternis. alhoewel wij geen hand voor ogen konden zien, geestelijk gesproken. Alhoewel er niks was wat wij konden begrijpen en ons tot ons nemen op een geestelijke manier van wie God was en wat het evangelie, wat de boodschap van God naar de mens toe is, heeft hij ons daar niet achter in achtergelaten. Hij heeft ons niet aan ons lot overgelaten, want halleluja, er kwam een groot licht de wereld in en dat licht is de Heere Jezus Christus, Johannes hoofdstuk 1. In het begin was het woord was bij God. En vers 4, in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Of het zou ook vertaald kunnen worden, heeft het niet overwonnen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes, Johannes de Doper. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, Johannes was niet het licht, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Deze Heer Jezus was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Wat een stralend licht kwam er in de wereld toen Jezus kwam. Niet alleen in zijn boodschap, maar ook in zijn leven. Het was een en al licht. Er staat in 1 Johannes dat God licht is. En in hem is totaal geen duisternis. En Jezus kwam dat licht van de Vader brengen. En het is een verblindend licht. Die schijnt tot in alle hoeken en gaten van deze wereld en alle hoeken en gaten van elk hart. En het verkondigt wie God is. Dit idee van dat Jezus het licht van de wereld is, wordt enkele keren herhaald. Johannes hoofdstuk 8. Daar zegt Jezus, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Ook in het hoofdstuk wat we net gelezen hebben over de blinde man, zegt Jezus, terwijl hij licht schenkt, lichamelijk aan deze man, zegt hij, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Hoofdstuk 12. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft, niet in de duisternis blijft. Hoe kan hij het licht zijn? We hebben het net al even gezegd. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. En daarom ook die belangrijke vraag. Wat zie jij als je naar de Heer Jezus kijkt? Zie jij daar de afstraling van God? Zie jij daar zijn goddelijkheid, zijn heerlijkheid? De pracht die hij in zichzelf heeft? Of ben jij iemand die, zoals Johannes 3 zegt, iemand die de duisternis lief heeft, meer dan het licht? Want weet je, soms als jij dingen in je leven hebt die het daglicht niet kunnen verdragen, dan ren jij als het licht aangaat. Net zoals een keer toen wij thuis kwamen en ik deed het keukenlicht aan en toen rende er een muisje. Over de keukenvloer, door de hele keuken, onder het aanrecht en de kast in. Sommige dingen houden niet van licht. Sommige dingen rennen weg wanneer het licht aangaat. De mens staat niet neutraal. De mens is niet op zoek naar het licht. De mens houdt van de duisternis meer dan het licht. En wanneer Jezus de wereld inkomt, zie je mensen vluchten. Terug naar de donkere hoekjes. En soms kan dat ook onze neiging zijn. Wanneer echt de Heer Jezus zichtbaar wordt in ons midden. Wanneer het woord recht gesneden wordt. En ook soms misschien mij op de tenen trapt. Hebben wij een keuze? Laat ik mezelf blootleggen aan het licht van de Heer Jezus, of ren ik terug naar mijn donkere hoekje? Er is nog één stap nodig om dat licht te kunnen zien. Want als je zelf geestelijk blind bent, dan kun je nog een vuurtoren gloeilamp op iemand richten. Maar als het van binnen niet in orde is, lichamelijk, als dat oog niet werkt, dan ziet die persoon nog niks. Dus Jezus is het licht van de wereld die de wereld is ingekomen. Het licht is aangezet, de knop is omgedraaid. Hij schijnt in de wereld, maar er is nog één stap nodig in onszelf. Er moet iets hersteld worden, er moet een opening van ogen komen. En dat wordt gedaan door de Geest. En de Geest die geeft ons geestelijke verlichting. Hij opent onze ogen. Dat lezen we als we blijven lezen in die tekst die we al eerder gezien hebben. 2 Korinthe 4 vers 4. Daar staat dat de God van deze eeuw gedachten van ongelovigen verblindt. Ja, zodat het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus niet binnenkomt. Maar staat er, God vers 6, die heeft gezegd, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. God geeft ons die geestelijke verlichting. God, die aan het begin van de schepping zei, laat er licht zijn, die spreekt zo in ons hart en zegt, laat er licht zijn. En het licht stroomt binnen. Het is de Geest die ons verlichte ogen geeft. Paulus bidt hiervoor in de Efezebrief. Hij bidt hiervoor en hij zegt, ik houd niet op om voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand. Gods Geest die doet het werk om die luiken open te trekken van binnen, om dat licht binnen te laten stromen, om dat aha-moment te creëren, wanneer het kwartje uiteindelijk valt en opeens je inziet de relevantie van het evangelie, dat het op jou betrekking heeft. Dat jij de zondaar bent die het nodig hebt. Dat je opeens begrijpt wat God zegt, hoe Gods woord van toepassing is op jouw probleem. Dat vertrouwen op Hem het antwoord is. Dat rusten in Hem het antwoord is. Dat zijn die prachtige verlichtingsmomenten in ons leven, als Gods Geest werkelijk met kracht die boodschap binnenbrengt en zegt, yes, dit is het, ik zie het. Ik zie het helemaal, ik zie mijn eigen probleem zoals God het ziet. Ik zie de oplossing in de Heer Jezus Christus. Ik klem eraan vast, in geloof, en ik ontvang het zicht van de Heilige Geest. En dat gebeurt op het moment dat wij de Heer Jezus aannemen. Onze bekering is in principe het resultaat van een bepaalde verlichting die plaatsvindt in ons hart. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, ik weet niet of het klopt, het zou waarschijnlijk moeilijk te onderzoeken zijn of hoe dat precies zit, maar iemand heeft wel eens gezegd, je moet gemiddeld 47 keer het evangelie horen voordat je het aanneemt. En die eerste 46 keer gebeurt er niks. Maar opeens, die ene keer, als je het leest, als je een tekst leest, of als je met een christen in gesprek bent, of je kijkt televisie en je ziet daar een programma waar het evangelie gedeeld wordt, of je leest een artikel op het internet, of je zit onder een preek en opeens op een mysterieuze wijze, zijn er woorden die gesproken worden of gezegd of geschreven worden en die penetreren opeens zo diep ons hart in. dat er een scheur komt in die bedekking. En het licht stroomt opeens binnen. En je ziet het. Je gelooft het. Je gaat ervoor. Je kiest ervoor. Dat is de verlichting van de Heilige Geest. Dat is een speciaal werk van God dat nodig is om dat geestelijk inzicht te hebben. Dat is wat Jezus doet als hij dat die klei maakt en het op die ogen smeert. Net zoals in Genesis hoofdstuk 2 de Heer Jezus als schepper klei heeft gemaakt en de mens uit stof heeft gevormd en zijn levensadem in hem geblazen heeft. We zijn maar klei, we zijn maar stof. En zoals deze man, deze blinde man, een bepaalde lichamelijke gebrokenheid had, een gebrek had. Hij was niet compleet. Er was iets lichamelijk niet helemaal volledig en compleet. En Jezus maakt hem compleet door de klei op zijn ogen te smeren en zegt, ga wassen. En de man gaat naar die poel, Siloam. Hij steekt zijn handen in dat water en hij wast de klei van zijn ogen af en hij opent die ogen. En daar in de reflectie van het water ziet hij zichzelf. En hij kijkt op en voor de eerste keer in zijn leven ziet hij de kleuren, ziet hij de vormen, ziet hij mensen. Waarvan hij alleen maar misschien, ja ik weet het niet, of je een verbeelding kan hebben als blind zijnde. Hoe moet je dat voorstellen? De kleur groen? De kleur blauw? Oranje? Rood? Hoe omschrijf je alles wat er te lezen is in het menselijk oog? Wat een vreugde was er in deze man. Jezus zoekt hem later nog op. En maakt zijn geloof compleet. Die man, die gaan we zien. In de hemel. Omdat Jezus niet vooral lichamelijk zicht kwam brengen. Nee, Jezus wil ons verlichten van binnen. Hij wil ons geestelijk inzicht geven. Hij wil ons onze ogen openen. En dat doet hij ook vooral nu door het woord van God. De Bijbel. We hebben een hele psalm, psalm 119, die helemaal toegewijd is. Het is het langste hoofdstuk in de Bijbel. 176 teksten of zoiets. En bijna elke tekst in die psalm gaat over het woord van God. En als je leest hoe vaak de schrijver bidt, open mijn ogen, verlicht mij door uw woord. Dat begint al in vers 18. Ontsluit mijn ogen, staat er, en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Open die ogen, Heere God. Ik wil zien. Ik wil het geestelijk inzicht hebben. 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 130. Zo'n mooie tekst. Het opengaan van uw woorden geeft licht. Ik vind het zo mooi, zo omschreven. Alsof een tekst, als je die leest, alsof daar een luik in zit. En dat luik opent zich. En de inhoud van die tekst, die komt beschikbaar. En je mag hem plunderen. Het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudige inzicht. Maar zelfs wanneer wij tot waar geloof gekomen zijn en we hebben het evangelie mogen begrijpen, we hebben het licht mogen zien, dan is er nog één stap die wij eigenlijk moeten nemen. En dat is dat wij in dat licht gaan wandelen. Wandelen in het licht. Dat we constant in het licht van het evangelie, in het licht van de Heer Jezus, in zijn nabijheid gaan wandelen. En dat we gaan groeien in ons zicht. Want er zijn nog zoveel dingen om te leren. Zoveel geestelijke inzichten om te ontvangen. Zoveel momenten om hem beter te leren kennen. We krijgen niet de volledige lading en inhoud van de Heer Jezus bij de wedergeboorte, bij de bekering. Nee, we krijgen maar een klein beetje. En nu mag er een groeiproces plaatsvinden, waarin we hem steeds beter mogen leren kennen, waarin onze ogen ook steeds meer geopend mogen worden. Het zicht ook steeds duidelijker mag worden. We waren een keer in Amerika aan het reizen. En toen kwamen we op een gegeven moment in de Rocky Mountains. Dat is een heel groot berggebied, gebergte. En ik kwam er toen achter. Het was ook, het werd behoorlijk koud. Het ging onder het vriespunt. En toen kwam ik erachter dat de ruitenwisservloeistof dat was de zomervariatie, niet de wintervariatie. Dus die bevroor gewoon helemaal in de leidingen. En ik had geen toegang meer om die ruiten te besproeien. En daar kwam steeds sneeuw en ijs en gewoon viezigheid van de weg enzovoort. Die bleef maar op die voorruit terechtkomen. En het zicht werd steeds minder. En ik had geen mogelijkheid om te sproeien. Dus ik moest af en toe moest ik dan eventjes aan de kant van de weg gaan om die ruit weer helemaal helder te krijgen. Maar er was één moment, was een beetje angstaanjagend moment, dat wij een vrij grote helling naar beneden gingen. Er was geen mogelijkheid om te stoppen. En opeens kwam er een heleboel viezigheid op die ruit. En ik zat een plekje te zoeken in die voorruit om maar de weg te kunnen zien en vooral niet een ongeluk te hebben. En op een gegeven moment moest ik een klein doekje pakken door de voorruit heen, terwijl ik aan het rijden was, proberen om een plekje te maken om maar iets te kunnen zien van die weg voor mijn auto. En uiteindelijk lukte dat wel, was verder geen ongeluk of zo. Maar zo kan het ook in ons geestelijk leven gebeuren. Dat er eigenlijk ons zicht belemmerd wordt door blinde vlekken in ons leven. Door de zonde die toch telkens weer binnenkruipt of die nog steeds de overhand heeft. En het is zo nodig dat wij ook steeds weer die ruit waardoor wij naar het leven kijken schoon kunnen houden en schoner kunnen krijgen. Er staat in 2 Korinthe hoofdstuk 3 dat wij nu allen met onbedekt gezicht, ja, die vooruit, die is in principe schoongemaakt. En we kunnen de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Maar dat is ook een proces van heerlijkheid tot heerlijkheid. En die ruit, die wordt telkens wat meer schoongemaakt naarmate wij gaan opruimen in ons leven. Naarmate wij de blinde vlekken in ons leven gaan zien. En naarmate wij maatregelen nemen om die ruit van ons leven steeds schoner te maken. En dat gebeurt wanneer wij wandelen in het licht in Johannes hoofdstuk 1 vers 6. Als wij in het licht wandelen zoals Hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Maar als wij die boezemzonde koesteren, als wij vasthouden aan afgoden in ons hart en in ons leven, dan wordt het zicht op de Heer Jezus belemmerd. Dan wordt de gemeenschap onderling geblokkeerd, beperkt. En raken wij weer in een soort isolement en raken wij weer in een soort duisternis die ons vasthoudt. En God lijkt ver weg. Het is zaak dat wij in het licht blijven wandelen. Als er dingen in ons leven zijn dat we die belijden, dat we tot inkeer komen, dat we niet vasthouden aan zelfrechtvaardiging, dat we niet vasthouden aan afschuiven van schuld. Ja, maar dat is mijn schuld niet. Dat is zijn schuld, haar schuld. Ik mag bitter zijn, want kijk eens wat die persoon mij heeft aangedaan. Ik mag boos zijn, want het ligt helemaal 100% bij de ander en niet bij mij. Als we vasthouden aan onze zonde, dan wordt ons zicht belemmerd en besmeurd. Maar als we open zijn naar God toe, als we de dingen belijden, als we het licht laten stralen tot in alle uithoeken van ons hart en leven, als we niks achterhouden, als we niets verbergen, als we het bij Hem brengen, in het licht brengen, naar de openheid brengen. En Heere God, doorgrond mijn hart. Neem wat niet thuis hoort, neem wat schadelijk is, elke schadelijke weg in mij, neem het weg, Heere God. Ik belijd het. Ook als je het al 100 keer beleden hebt en je bent toch weer teruggevallen, belijd het nogmaals. Loop niet rond met zonde in je leven. Wandel in het licht. Bid dat Gods Heilige Geest jou ook de moed geeft om dat licht in elk aspect van je leven binnen te laten te komen. Efeze hoofdstuk 5. U was voorheen duisternis. Maar dat ben je niet meer. Nu ben je licht in de Heere. Dus toepassing. Wandel als kinderen van het licht. Wandel in het licht. Laat alle zonde die nog vastkleeft aan ons leven, laat die los. Keer je daarvan af. En ga volledig in de helderheid van het licht van de Heer Jezus staan en wandelen. Misschien zijn er ook dingen waarvan we ons niet bewust zijn. Er zijn, misschien zover wij er bewust van zijn, geen dingen in ons leven waar wij ongehoorzaam zijn. Er zijn geen dingen waar wij nog duisternis in ons hart koesteren. Maar er is nog een soort duisternis in ons hart. En dat is wat we noemen de blinde vlekken. De vlekken die we niet zien. Die er wel zijn, maar die we zelf niet zien. Er zijn dingen in ons leven waar we nog niet bewust van zijn dat ze opgeruimd moeten worden. Vaak zien andere mensen om ons heen die dingen wel. Maar ik heb ze zelf nog niet gezien, omdat ik een blinde vlek heb. En dan is het belangrijk dat we ook naar de Heer Jezus luisteren als Hij zegt: weet je, het is makkelijk om de splinter in het oog van je broeder op te merken. Maar het kan zijn dat jij nog zelf een balk hebt waar iedereen last van heeft. Waarmee je nog zwaaiend door jouw gezin of door de gemeente of op jouw werkplaats of wat dan ook een heleboel mensen om de kop slaat. En het is belangrijk dat jij daar eerst aan gaat werken. Om die balk uit je eigen oog te halen. Ik kan je al vertellen, iedereen heeft blinde vlekken. Ik ook. Ik heb ook blinde vlekken. Er zijn dingen in mijn leven waar ik me waarschijnlijk niet of heel weinig van bewust ben, die opgeruimd moeten worden. En ieder van ons heeft die dingen. Dat is juist ook het mooie van een gemeente. Want in een gemeente, daar heb je mensen die van je houden, als het goed is, en die je op een liefdevolle manier eventjes op de schouder kunnen tikken en zeggen: ik weet niet of je het wist, maar er steekt een enorme balk van 2 meter. En 6 bij 8 centimeter uit jouw linker oog. Dank je wel, broeder. Ja, zou je dankjewel zeggen? Het is moeilijk. Zeker, zeker. Als jij weet dat die persoon ook iets heeft. Ik kan je verhalen vertellen in mijn eigen leven. Ik zal er eentje vertellen. Toen ik op school zat, Toen werkte ik op de campus. En een van mijn collega's, dat was een hele lange jonge man. Ook van mijn leeftijd. Maar die had geen enkel blad voor de mond. Die zei alles wat in hem opkwam. En meestal was dat kritiek. Had gewoon eigenlijk een hele slechte houding naar iedereen toe. En ik had wel een beetje moeite met hem. En op een gegeven moment in een gesprek had ik iets gezegd. En toen kwam hij toch uit de hoek met een opmerking. Enorme kritiek kreeg ik over me heen opeens. En ik zat een beetje te suizen en rond te draaien van wat is hier gaande? Nou, dat kwam uit het niets. En mijn neiging van het hart was om hem toch eens flink even de les te leren. Van wie ben jij? Hè? Met jouw enorme balk om mij op een splinter te wijzen. Ik heb me kunnen inhouden, maar ik ben gaan nadenken. En die avond heb ik wat tijd met de Heer doorgebracht, alleen. En ik heb gebeden en ik heb beleden wat die jonge man mij op een hele ruwe en liefdeloze manier om de oren mee had gemapt. Want hij had gelijk en ik zag het nu in. En het was een les ook in nederigheid, om dat van deze persoon te accepteren. En ik heb hem een briefje geschreven, zoiets van, dankjewel voor het inzicht, je hebt gelijk, ik ga er iets mee doen. Ik heb dat opgevouwen en ik heb dat onder zijn deur geschoven. En weet je, er zullen momenten zijn in onze levens, waarin misschien op een hele onwenselijke manier mensen iets naar ons toeslingeren. Van kritiek. Heb ik dan de nederigheid om niet gelijk in de zelfverdediging te schieten? Om niet gelijk de ander zijn eigen dingetjes aan te wijzen? Maar om te zeggen, dankjewel, ik ga erover nadenken. Maar misschien ben jij ook, als we het even kunnen omdraaien, degene die graag kritiek uitlevert. Die vaak altijd de foutjes ziet bij de ander. Misschien mag jij ook leren om wat zachter te zijn in je oordeel. Omdat jij een bepaald bewustzijn hebt, dat jij ook je eigen blinde vlekken hebt. Misschien ziet de persoon het niet. Je ergert je rot aan iemand, maar hij kan het, hij ziet het gewoon niet. Hij ziet het nog niet in zichzelf. Geef die persoon wat tijd en ruimte. En misschien moet je het ook aanwijzen, maar doe het op een liefdevolle en zachte manier. Met de wetenschap dat je zelf ook nog heel veel hebt op te ruimen. En dat het ook noodzakelijk is dat jij naar jezelf kijkt. En misschien andersom ook vraagt, wil je mij ook inzicht geven over mezelf? Weet je, sommige van ons zijn getrouwd. Jouw partner kent waarschijnlijk jouw blinde vlekken het beste. Vraag eens een keer in alle nederigheid aan je partner. Ik beloof dat ik niet in de verdediging ga schieten. Dat ik niet terug ga mappen. Dat ik helemaal niks ga doen. Maar ik wil dat je mij gewoon eens een keer vertelt. Hoe kan ik de Heer Jezus beter volgen in mijn leven? Wat zijn mijn blinde vlekken? En dan ga ik daarover nadenken. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, ik wil u danken dat u ons uit onze duisternis hebt getrokken. Dat u de luiken van ons hart hebt geopend. Dat u de ogen van ons leven zicht hebt geschonken. Ik wil u danken, Heere God, dat wij ook nu in een proces zitten, waarin wij ook steeds meer geestelijk inzicht mogen hebben. Geestelijk inzicht over wie u bent. Geestelijk inzicht over wie wij zijn. En waar wij eventueel nog moeten groeien. Vader, ik bid dat wij een gemeente mogen zijn, waar wij op een liefdevolle, maar ook op een moedige manier elkaar aanscherpen. Help ons om te weten wanneer dat moment is om de ander aan te spreken. En hoe? Geef ons de nederigheid dat we niet vanuit de hoogte op anderen neerkijken, maar weten dat we zelf ook nog het een en ander hebben op te ruimen. Geef ons de verdraagzaamheid en het geduld met elkaar. Geef ons de nederigheid om de waarheid over onszelf ook te ontvangen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.